De kerkraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondagmorgen zal broeder Marco Wielhauer bevestigd worden in het ambt van diaken. Van broeder Pieter Bechtum zal dan afscheid als diaken worden genomen. De collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 84ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het 17e vers van Psalm 119. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. En wat er verder volgt uit het 17e vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 35. We noemden u Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de samenvatting van deze luidt: En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen daarbij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande tezelver ure, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelde hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. De tekst voor vanmorgen vinden we in het ons zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 32e vers van Lucas 24. Lucas 24, vers 32. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? In ons gebed willen wij gedenken aan zuster de Bakker van de Hoek. Vragen wij de Heere om zijn zegen over dit samen zijn. Heere, het is uw goedheid dat wij samen mogen komen in uw huis. Wat is de zondag een rijke gave? U hebt die dag gegeven, de opstandingsdag van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, om samen te komen, om uw woord uit te dragen en naar uw woord te luisteren. U hebt deze dag afgezonderd van de gewone dagen in de week. Nu mogen we rusten van onze dagelijkse bezigheden en mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Het is niet vanzelfsprekend dat we nog in het heden der genade zijn. Ook dat is een gave van u. En ook niet gewoon dat we in de kerk kunnen zijn. Er zijn er ook die wel zouden willen, maar niet kunnen. U kent in dat opzicht ieders omstandigheden, zoals het is in de gemeente van Middelharnis. En dan bidden wij voor zuster de Bakker van de Hoek, op haar zeer hoge leeftijd. U kent haar lichamelijke omstandigheden. Ontfermt u zich over haar. Wees met haar naar ziel en lichaam beide. Als u er bent, dat is tenslotte toch alles. En dat zij en wij allen toch bovenal mogen bidden: o Heere, genees mijn ziel. De dichter die dat bad, kende al die genezing, maar hij zag nog zoveel wat in strijd was met uw heilige wil. En daarom zond hij dat gebed tot u op: o Heere, genees mijn ziel. En dat zal werkelijkheid worden als zij die u mogen vrezen, u mogen dienen met het ganse hart, zalig zullen worden. Dat begint als de ziel mag ingaan in eeuwige heerlijkheid en zal voltooid worden op de jongste dag, als ook het lichaam daarin gaat delen, als ziel en lichaam herenigd mogen zijn en u zonder enige zonde mogen gaan grootmaken en verheerlijken, en dat tot in eeuwigheid. Wanneer wij daar nog niets van weten, werk wonderen tot eer van uw naam. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Zoals wij op deze wereld komen, dan brandt ons hart van verlangen om de zonde te doen, om uw wet te overtreden, om het te zoeken in de dingen van beneden en niet bij u en bij uw Zoon. Maar gij werkt wonderen. En als ge dat hebt gedaan, dan zal toch ook van tijd tot tijd verstaan worden en beleefd worden wat we gezongen hebben bij Psalm 84. hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhof in te treden, om daar te mogen horen wie gij zijt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, voor arme verloren zondaren die nergens recht op hebben. David kende dat verlangen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Een groot wonder, als we die begeerte, dat verlangen, mogen kennen. En zoudt ge dan onderwijs willen geven door uw geest in het hart, dat open mag gaan of al meer mag open gaan, de rijkdom die er te vinden is in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Gedenk ons, nu we geroepen worden uw woord te vertolken, wees ook bij de eigen herder en leraar van deze gemeente. Gedenk al uw knechten, zonder u kunnen zij toch niets doen, dat ze in de beleving van die afhankelijkheid op de kansel mogen staan om de noden, de zorgen van de gemeenten aan u op te dragen, u ook danken te erkennen voor al datgene wat gij schenkt en laat. Maak het wel in de prediking van uw woord. Uw Zoon heeft volmaakt gepredikt. En in die volmaakte prediking heeft er toch doorgeklonken dat er maar twee wegen zijn. Dat het wonder van de wedergeboorte noodzakelijk is, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. En dat wonder wilt ge toch werken door de prediking van uw woord. Want uw woord is het zaad der wedergeboorte. En waar die nieuwe geboorte van boven gekend mag worden, daar vloeit ook uit voort de waarachtige bekering. En het zaligmakende geloof is daar onlosmakelijk mee verbonden. Wil zo gedenken ook in het luisteren. Wil alles wegnemen wat in de weg zou kunnen staan. Gedenk hen die hier niet kunnen zijn, die op een andere wijze de dienst mogen meemaken, ontfermt u zich over hen. Gedenk allen die verdriet hebben, die rouw dragen, als een geliefde man of vrouw er niet meer is, als een geliefde vader of moeder of zelfs beide niet meer bij ons zijn, als er lege plaatsen zijn in gezinnen en families. Geef dat het bij u gezocht mag worden. Wilt gij troosten en sterken, zoals gij dat alleen kunt. U hebt ons gezien in de achter ons liggende week. Want niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dan ziet u alles wat we doen. Maar u neemt het ook waar als we nalaten wat u hebt opgedragen. U hoort al onze woorden. U hoort waarover we spreken en ook waarover we niet spreken, terwijl er gesproken zou moeten worden. U kent onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens. Wat een zondigheid wordt er dan nog aangetroffen, ook in het hart van hen die u met de liefde van hun hart mogen dienen. Dan heeft ieder toch reden zich te vernederen, te verootmoedigen voor u. Dan heeft ieder toch reden om schuld te belijden. Geef dat het echt gebeuren mag. Als we dat nog nooit echt in waarheid gedaan hebben, ontdek aan zonde, schuld en verlorenheid. Opdat beleden mag worden wat misdaan is en vergeving gezocht mag worden in uw Zoon, in zijn alles reinigend bloed. En als we die schuldbelijdenis mogen kennen en dat zoeken van vergeving en dat ondervinden van vergeving, als we dat ook mogen kennen in ons leven, dan blijft er toch elke dag reden, elke week, om te belijden wat misdaan is en te smeken: verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Doe dan niet naar de grootheid van ons kwaad, maar wil aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en maak het wel op en onder de kansel, in zingen en begeleiden, in het geven van onze gaven, we smeken het, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 25, het tweede vers: Herai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het vierde vers: Heere, goedheid kent geen paden, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 4 van de 25ste psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Emmausgangers waren op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Dat is zo'n 11 kilometer, ruim 2 uur lopen. En die Emmausgangers spraken met elkaar. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, dat wij onze gedachten vorm kunnen geven in onze woorden. En die Emmausgangers deden dat ook. Hun gevoelens brachten zij onder woorden. Ze spraken over al datgene wat er gebeurd was. Dat de Heere Jezus de kruisdood gestorven was en begraven was. Als wij verdriet hebben, als wij een geliefde man of vrouw naar het graf hebben moeten brengen, of een vader of moeder of wie het dan ook is, aan wie we heel nauw verbonden waren, dan zijn we daar toch ook vol van. En zo was het met die Emmausgangers. Ze spraken tezamen, vers 14, onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En dan komt er een bij hen die zij eerst niet herkennen, maar die hen onderwijs gaat geven. We schrijven dan ook boven onze tekst: de levensvorst geeft onderwijs aan de Emmausgangers. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats vragend onderwijs. Ten tweede verootmoedigend onderwijs. En ten derde vertroostend onderwijs. De levensvorst geeft onderwijs aan de Emmausgangers. In de eerste plaats dus vragend onderwijs, ten tweede verootmoedigend onderwijs en ten derde vertroostend onderwijs. Eerst dus vragend onderwijs. We lezen in vers 15: en het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Hebben wij daarom gebeden, geliefde gemeente, dat de Heere vanmorgen bij ons zou zijn, dat Hij in ons hart zijn woord zou laten horen. Want daar gaat het om. Christus is naar zijn ware menselijke natuur niet meer op deze aarde, dat is waar. Maar het zijn de schriften die van hem getuigen. Dus dan is de zaligmaker toch bij ons in zijn woord. En door zijn geest spreekt hij in het hart. Jezus kwam bij hen en ging met hen. Ja, de Heere gaat met ons mee, waar we ook zijn. Als we de Bijbel bij ons hebben, dan gaat Hij toch met ons mee. Beseffen we dat? De rijkdom daarvan, het voorrecht daarvan, heeft het vrucht mogen afwerpen en hun ogen werden gehouden Dat is een bijzondere werking van God die op hun ogen uitging, gehouden dat zij hem niet kenden. In Marcus staat dat hij in een andere gedaante aan hen verscheen. En als u dan de kanttekening naleest, dan staat daar: het was niet werkelijk een andere gedaante, maar omdat hun ogen gehouden werden, zagen zij hem in een andere gedaante. En daar heeft de Heer ook een bedoeling mee. Hij wil eerst onderwijs gaan geven uit het woord. Niet zien en toch geloven, zouden we kunnen zeggen. Dus niet de zaligmaker allereerst herkennen, maar het woord mogen verstaan dat spreekt van hem. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig, vragend onderwijs? De Heere stelt die vraag aan de Emmausgangers, opdat ze aan hem zouden bekendmaken wat er allemaal omgaat in hun hart. En dan zou hij, als dat alles hem bekendgemaakt is, onderwijs gaan geven uit het woord. De Heere ziet graag dat ook wij alles aan hem bekendmaken. Waar bent u bedroefd over? Hebben u die vraag gehoord? Heb jij die vraag gehoord in je hart? Vertel het mij maar. Alleen bij mij is kracht en sterkte te vinden. Ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand geven. De Heere lokt als het ware uit om de nood aan hem bekend te maken. Ook als het van binnen donker is, als er van alles omgaat in het hart, als de Satan aanvalt en bestrijdt, ja, dan wil de Heere dat alles aan hem bekend wordt gemaakt. En dat hem gevraagd wordt om kracht en bescherming tegen die vijandige aanvallen van de vorst der duisternis. En ook als er reden tot blijdschap is, dan ziet de Heere zo graag dat we hem ootmoedig en verwonderd danken voor alles wat hij geeft. Waarover spreekt u nou eigenlijk? En waarom bent u zo bedroefd? En dan gaan ze het hem bekendmaken. De een, wiens naam was Cleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Tijdens de feestdagen, ook op het Pascha, kwamen er velen uit de omringende landen, Joden en Jodengenoten, en die woonden dan de feesten bij. Vreemdelingen, dus die niet woonden in Jeruzalem. Maar waar die vreemdelingen ook vandaan komen, zij zullen toch gehoord hebben, als ze in Jeruzalem geweest zijn, wat er gebeurd is. En hij zeide tot hen welke, hij lokt hen uit. Hij hoort zo graag wat hen bezighoudt. En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Jezus uit Nazareth, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Ze spreken met eerbied over Jezus de Nazarener. Ze stellen hem minstens op gelijke hoogte met Mozes. Want ook van Mozes staat in de Bijbel opgetekend dat hij krachtig in werken en woorden was. Dus al is hij dan de kruisdood gestorven, de liefde tot hem is gebleven. En zo is het toch altijd in het hart en leven van Gods kinderen. Wat er ook gebeurt, bij klein en groot in de genade, de liefdeband die de Heere gelegd heeft, die blijft in stand. En zo ook bij deze Emmausgangers. Het waren in de brede zin genomen leerlingen van de zaligmaker. Ze hadden zijn onderwijs genoten. Zijn we ook al echt een leerling van hem? Want daar komt het op aan. De naam van die tweede Emmausganger kennen we niet. Maar het was wel een gekende van God. De Heere kende hem. Allebei een nieuw hart. Allebei een hart dat echt verbonden was met de zaligmaker. Wat is dat een wonder, geliefde gemeente, als die band gelegd is. Dan kan die band door niets en door niemand teniet gedaan worden. Krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Werken de wonderen die hij deed. Zieken genezen, doden zelfs opgewekt. Geestelijk doden ook opgewekt. Denk aan Levi, die in tolhuis zat. En de Heer had gesproken, volg mij. En hij volgde. Want de Heer werkt wonderen tot eer van zijn naam. Mogen hem ook al volgen. Woorden, de prediking die hij liet horen, was heel anders dan de prediking van anderen in die dagen, de volmaakte prediking. Daar waren ze nog diep van onder de indruk. En, vers 20, hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods. Het des doods schuldig is over hem uitgesproken. En er staat nog meer. En hem gekruisigd hebben. De kruisdood, de vloekdood, is hij gestorven. Weet u wat hier nou ontbreekt? Wat ze later wel verstaan zullen hebben. Dat niet alleen maar die overpriesters en oversten daar schuldig aan zijn. Maar wat de Heere leert op de leerschool van genade. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Als Christus de zonden van die ontelbare scharen die zalig zou worden niet op zich had genomen, dan zou er niemand zalig kunnen worden. En nu kan het nog voor de grootste der zondaren. Want al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Schuldig aan zijn dood. Schuldig aan zijn kruisiging. Want als dat alles niet had plaatsgevonden, dan zou niemand van Gods kinderen zalig kunnen worden. En dan vers 21, we hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dan staat er een werkwoordsvorm in het Grieks die betekent, dat was steeds onze hoop, steeds onze verwachting. Maar het was een aardse verwachting zoals zovelen die hadden. Verlossen van de Romeinen. Verlossen van die gehate vijanden. En al waren het al echte leerlingen van de zaligmaker, ze hadden nog o zo weinig oog voor de verlossing die zij nodig hadden van zonde en schuld, verlorenheid, de heerschappij van de vorst der duisternis, daaruit zouden zij verlost moeten worden. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. De derde dag. Eigenlijk had dat moed moeten geven, hoop moeten geven, verwachting moeten geven. Zou bij geloof geoefend moeten worden in de woorden die de zaligmaker gesproken had tijdens zijn omwandeling op aarde. Niet alleen dat hij overgeleverd zou worden, gedood zou worden, gekruisigd zou worden, begraven. Maar ook dat hij ten derde dagen zou opstaan van de doden. Hadden ze wel gehoord, maar niet verstaan, niet echt begrepen, daaraan voorbij gezien en voorbij geleefd. En ook wat die vrouwen vertelden, maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen tot aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En dan staat er in Lucas 24, vers 11. Haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Ijdele praat. Ze geloofden er niet in. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf. En bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. Vragend onderwijs. Laten we maar niet neerzien op de Emmausgangers. Verstaan ook wij niet erg weinig van Gods woord. Wij staan achter de heilsgeschiedenis, zouden we kunnen zeggen. We weten dat Christus is opgestaan. Hebben we het wonder daarvan ook beleefd? Dat door zijn opstanding de dood is overwonnen. Dat hij als de opgestane levensvorst heilsgoederen uitdeelt. En dat zijn opstanding een zeker pand is, een zeker onderpand van de godzalige opstanding van Gods kinderen. De catechisme spreekt daarvan. Hebben we dat overdacht op de paasdagen? Hebben we de Heere daarom mogen aanbidden? De zaligmaker heeft hen aangehoord. En hij zegt niet, jullie verstaan nog veel te weinig van Gods woord, dus ik zal me nu maar afkeren, het is een hopeloze zaak. Nee, hij gaat verootmoedigend onderwijs geven. Vers 25. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Onverstandigen en tragen van hart. Ze hadden wel verstand. Maar dat verstand gebruikten zij niet op de juiste manier. Vooral niet als het gaat over het lijden en sterven en de daarop volgende opstanding uit dood en graf. Wat hadden ze daar toch weinig begrip van. Tragen van hart om te geloven, traag om te geloven wat de profeten gesproken hadden. Die boekrollen hadden ze van de profeten, die kenden ze. Ze wisten wat daarin stond. En ook al de schaduwen, de voorafschaduwingen van datgene wat er met de zaligmaker gebeuren zou, dat konden ze weten. Maar het juiste inzicht ontbrak hen. Hoe is het met ons? Hebben wij al het juiste inzicht in de heilgeheimen van Gods woord? Kunnen wij aan onze kinderen, geliefde ouders, uitleggen waarom de zaligmaker moest lijden en sterven, maar ook waarom hij weer moest opstaan, in zijn heerlijkheid ingaan? En dat gaat de zaligmaker nu vertellen aan de Emmausgangers. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Voor dat moest staat er een woord dat heel sterk is, dat betekent, het is naar de raad van God, de drie enige God, heeft de weg tot de zaligheid uitgedacht. Een andere weg is er niet. Als Christus niet gekomen zou zijn op deze aarde, als hij niet geboren zou zijn, als hij de ware menselijke natuur niet had aangenomen, dan zou er helemaal niemand zalig kunnen worden. Het moest. En de Vader wilde het ook. God de Vader wilde zijn enige geboren zoon naar deze aarde zenden. En de zoon wilde het ook. In de eeuwigheid heeft zijn ja-woord geklonken. Ik kom om uw welbaag, om uw wil te doen. En in de tijd is dat werkelijkheid geworden. Is hij geboren in Bethlehem? En is het lijden werkelijkheid geworden? Denk eens aan datgene wat er staat in het Oude Testament, aangaande de geesteling van de zaligmaker. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. En dat moest gebeuren. Plaatsvervangend moest en wilde de Zoon van God de toorn van God dragen om te betalen voor de zonden en ongerechtigheden van die ontelbare scharen die zalig zal worden, om de eeuwige zaligheid voor zijn kerk te verwerven. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Ja, dan geen punt. Dat lijden, daar zijn ze wel getuigen van geweest. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. De opstanding moest werkelijkheid worden. Als overwinnaar op dood en graf is de zaligmaker ten derde dagen opgestaan en opgewekt uit het graf om ten hemel te varen. In zijn heerlijkheid ingaan om daar gekroond te worden, om daar geplaatst te worden en plaats te nemen aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En ik zei het al, de zaligmaker die verheerlijkt is, gaat heilsgoederen uitdelen, gaat zondaren bekeren. En daar spreekt hij nu van, in zijn heerlijkheid ingaan, opdat zondaren toegebracht zouden worden. Denk aan de Pinksterdag omtrent 3000. Zijn er toen toegebracht en dagelijks deed de Heere toe tot die schare die zalig zou worden. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Wat een verootmoedigend onderwijs. Nu moet de Heer erop wijzen wat hij zo vaak al gezegd heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij wordt maar niet moe om dat aan hen voor te houden. En gedurende die wandeling van Jeruzalem naar Emmaus zal er heel wat naar voren zijn gekomen. En niet alleen maar terechtwijzend. Verootmoedigend onderwijs. Dat hebben wij misschien ook wel nodig. Verootmoedigend onderwijs. Dat we nog zo weinig weten van Gods woord. De Heer roept op tot biddend onderzoek van zijn woord. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En hoe meer Gods kinderen mogen zien met het geloofsoog op het lijden en sterven van Christus, hoe groter de verwondering en aanbidding wordt in hun hart. Hoe is het toch mogelijk dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft, het allerliefste wat hij had, om de zaligheid voor mij te verwerven. Hoe is het mogelijk dat de Zoon van God zijn leven wilde geven en zijn bloed wilde storten, opdat er vergeving zou zijn, ook voor mij? Verontmoedigend onderwijs. Hoe meer je zien mag van het zware lijden en sterven van Christus, hoe groter het wonder wordt zalig te mogen worden door zijn werk alleen. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan volgt er ook vertroostend onderwijs. Dat is onze laatste gedachte. En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Begonnen hebbende van Mozes en de profeten. De boeken van Mozes, betekent dat de eerste 5 boeken van de Bijbel. En waar zou de Heer dan begonnen zijn? Nou, het staat er wel niet letterlijk bij. Maar allerlei teksten worden aangehaald. En daar hoort ook de moederbelofte bij. Die belofte die eigenlijk al de andere beloften aangaande de zaligmaker in zich heeft. Vandaar de naam moederbelofte. De moeder van al die beloften. En jullie kennen die belofte wel, jongens en meisjes, denk ik. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. De zaligmaker zullen de verzenen vermorzeld worden. Dat ziet op zijn lijden en sterven. De verzenen, de hielpezen. Als je die hielpezen doorsnijdt van mens of dier, ja, dan kan je niet meer lopen. Dan ben je machteloos. Nou, iemand die gekruisigd is, die is toch machteloos? En zo leek het ook bij de zaligmaker. Maar hij was niet echt machteloos. Denk aan de gevangenname. Die bende sloeg achterover op zijn spreken. Hij kon al zijn vijanden zo in de hel werpen. Heeft hij niet gedaan. Waarom niet? Omdat hij de zaligheid ging verwerven voor zijn kerk. Zijn verzenen vermorzeld. Maar toch de overwinning behaald. De kop vermorzeld van de slang. De duivel overwonnen. En dat klonk door in het woord. Het is volbracht. En zal de zaligmaker niet gewezen hebben op al de offers van het Oude Testament, al die bloedige offers de eeuwen doorgebracht. Ze wezen heen naar zijn volmaakte offer. Als een Israëliet een offerdier ging offeren, dan legde hij de handen op de kop van dat offerdier. Dan werden zijn zonden overgezet op dat offerdier. En dan werd dat offerdier geslacht, gedood, verbrand. Dat betekent getroffen door Gods toorn. Het vuur van zijn toorn op dat offerdier in plaats van op die Israëliet die dat verdiend had. O, wat een rijke gedachte, wat een rijke troost lag daarin voor die echte Israëlieten die zagen dat ze de toorn van God verdiend hadden. Nu kon die toorn op dat offerdier en uiteindelijk op de vervulling van al die offerdieren, uiteindelijk op de zaligmaker. Heeft Johannes de Doper dat toch niet gezegd? Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is de vervulling van al de paaslammeren van het Oude Testament. Al werden er nog zoveel paaslammeren geslacht. Die konden niet één zonde wegnemen. Maar het bloed van Jezus Christus, Godzoon, dat reinigt van al de zonden. Hij is de vervulling van al de offers van het Oude Testament. En denk eens aan het werk van de hoge priester, die eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnenging, om daar verzoening te doen voor zijn eigen zonden en ook voor de zonden van het volk. Dat wijs ook heen naar de zaligmaker. Die zou na volbrachte arbeid naar zijn bloed gestort te hebben ingaan in het hemelsheiligdom, dat hemelse heilige der heiligen, om daar te wijzen op zijn volbrachte borgwerk en de zaligheid te eisen van al de zijnen voor hij betaald heeft. Denk ook eens aan die slang verhoogd op een stang. Die Israëlieten die gebeten waren door vurige slangen, die stierven als ze niet naar die slang keken op die stang. Maar al keek zo'n Israëliet nou heel uit de verte, met betraande ogen, dan werd hij genezen. En zo moest Christus verhoogd worden aan het kruis en verhoogd worden aan Gods rechterhand. En wie met het geloofsoog op hem mag zien, die zal genezen worden. Hier al in beginsel en eenmaal in volkomenheid. Mozes en de profeten. Wat staat er ook veel in de profeten opgetekend, aangaande het lijden en sterven van Christus, maar ook over zijn heerlijkheid. De lijdende knecht des Heeren zou eerst die diepe weg van lijden gaan, maar daarna hoog verheerlijkt worden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan lezen we toch ook in Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat betekent, als hij het offer van zijn leven gebracht heeft, als hij zijn bloed gestort heeft, dan zullen die zondaren van wie hij dat gedaan heeft bekeerd worden en zalig worden. Is dat geen vertroostend onderwijs? Oh, als die Emmausgangers dat onderwijs horen, ja, dan moeten zij zeggen, een brandend hart. Zoals dat staat in onze teksten, zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als ons de schriften openden, dus tijdens dat spreken brandt hun hart, ook al zien ze nog niet wie de zaligmaker is, dat hij het opgestaande levensvorst is, ook al is dat nog voor hen verborgen, toch brandt hun hart. Daar ligt ook een les in. Zodra de Heere zijn liefde uitstort in het hart, dan gaat dat hart branden van liefde ook, al versta je nog heel veel dingen niet, al moet je nog heel veel onderwijs ontvangen. En als je dan dat onderwijs horen mag in Gods huis, en als je thuis onderwezen mag worden door de Heer, als je de Bijbel mag lezen en dat woord wordt toegepast aan het hart, ja, dan brandt dat hart toch van verlangen, van liefde, van verwondering en aanbidding. Mozes en al de profeten. Hij zal de dagen verlengen. Daarin ligt zijn opstanding opgesloten. Hij zou niet in dood en graf blijven. Denk aan het teken van Jona. Heeft de zaligmaker van gesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. En jullie kennen dat misschien wel. Jona, 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis en toen uitgespuwd op het droge. Christus, 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de aarde begraven, maar ten derde dagen opgestaan en opgewekt. En zo zou er nog heel veel meer te zeggen zijn vanuit het Oude Testament. Ook de schaduwen, de voorafschaduwingen van het leven van Christus, zijn sterven, maar ook zijn opstanding, Denk eens aan Jozef. Jozef werd diep vernederd, als slaaf verkocht. En omdat hij niet wilde zondigen, moest hij de gevangenis in. Het leek er niet op dat zijn dromen in vervulling zouden gaan. Dat die schoven voor hem, dat die broers voor hem zouden buigen. En toch is het gebeurd. Want op Gods tijd is Jozef onderkoning geworden. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat die broers voor hem knielden. En dat is dan een voorafschaduwing van de diepe vernedering van Christus, op wie al de zonden der zijnen geladen werden, die zelf geen zonde gedaan had, maar tot zonde gemaakt is. Dat wil zeggen dat God de Vader als rechter hem zag, als de allergrootste wetsovertreder ooit. En dan is het volmaakt rechtvaardig als het desdoods schuldig wordt uitgebroken bij God vandaan gezien. Kijk, van de mens uit het allergrootste onrecht. En dan die wonderlijke verhoging. Opgestaan en opgewekt uit dood en graf. Om ten hemel te varen. Om daar plaats te nemen aan de rechterhand des vaders. Jozef, hij mocht zorgen voor voedsel, voor Jacob en de zijnen, opdat de zaligmaker geboren zou worden voor de Egyptenaren. Christus geeft hemelsvoedsel door woord en geest aan Jood en Heiden naar Gods welbehagen. Hij wekt leven waar alleen maar de dood is. En dat leven dat hij wekt, dat houdt hij zelf in stand. Mozes, de profeten en de Heere legden uit al in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En dan komen ze bij Emmaüs. Hij hield zich alsof hij verder zag, maar zij, ja, ze wilden nog meer van hem horen. Ze dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond, de dag is gedaald. En hij ging in om bij hen te blijven. En dan gaat hij zich aan hen bekend maken aan de maaltijd. Hij nam het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En dan worden hun ogen geopend. Hij neemt eigenlijk de taak van een huisvader waar. En als dat gebeurt, dan opent de Heer hun ogen. En zij kenden hem. Dat is nou de rijke vrucht. Op het onderwijs dat de Heere gegeven heeft. En we gaan van dat onderwijs zingen het zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwiggoed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Zesde vers van Psalm 25. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg? Wat een wonder dat ook te mogen kennen. Een brandend hart, als de Heere spreekt, op onze levensweg. Hij is altijd bij ons, dat zei ik al, door zijn woord. De schriften getuigen van hem. In de Bijbel staat duidelijk opgetekend wie God is, wie de zaligmaker is, wie we zelf zijn. Als hij tot ons sprak op de weg. En als hij ons de schriften opende. We kunnen de Bijbel hebben, dat is een voorrecht en een verantwoordelijkheid. En we hebben allemaal meer dan één Bijbel, denk ik. En als je nou de Bijbel open doet, dan kun je daarin lezen. Maar als de Bijbel werkelijk open gaat, en dat doet de Heere door zijn geest, dan ga je werkelijk beleven wat er in de Bijbel staat. En dat begint bij Genesis. Dat we goed geschapen zijn. Dat we de band met God hebben doorgesneden in Adam. Dat we opstandelingen geworden zijn. Dat de Heere ter verantwoording roept. Maar ook de moeder belofte geeft. Christus zal komen en is gekomen. Hij heeft de overwinning behaald. En is zo, geliefde gemeente, de Bijbel voor u en voor jou al eens opengegaan. Als dat nog nooit is gebeurd. De Heere werkt wonderen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Bijbel is ook werkelijk open gegaan voor die 3000 op de Pinksterdag. In Jeruzalem. Die vijandige stad. Waar het geroepen was, kruist hem, kruist hem. Er zullen van die roepers geweest zijn onder die 3000. En als dan de Bijbel open gaat, gij hebt dat gedaan, als Petrus dat eerlijk zegt, ja, dan moet dat beleden worden. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Wat zullen we doen om zalig te worden? Wat zullen we doen om de straf te ontgaan? De welverdiende straf. Wat zullen we doen om vergeving te ontvangen? En Petrus heeft hen onderwezen, de zaligmaker gepredikt. Hij die uit liefde tot God en uit liefde tot zijn kerk zijn leven gaf en zijn bloed stortte. En in de rijkdom van die zaligmaker mochten ze gaan delen. O, wat is het rijk als de Heere de schriften gaat openen, juist ook op dat punt. Dat God in de eeuwigheid de zaligheid al heeft uitgedacht. Dat hij de zonde een eeuwigheid is voor geweest. In de eeuwigheid dus voordat de scheppingen was aan zijn zoon al gevraagd heeft die weg te willen gaan. En dat in de eeuwigheid dat ja-woord al geklonken heeft. Wat een wonder, geliefde gemeente. En de schriften gaan telkens opnieuw open. Onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Onverstandigen, tragen van hart, toch een vuur dat brandt in hun hart. Weet je wat nog erger is? Een dood hart. Een hart dat niet naar de Heere vraagt. Een hart dat brandt van verlangen om zonden te doen. Want zo komen we op deze wereld, dat is de werkelijkheid. Maar daar ontdekt de Heer aan, als het woord open gaat, gij zijt die zondaar, gij zijt die wetsovertreder, u bent die zondares. Dat deed Nathan ook bij David. Niet alleen voor het eerst, en God deed dat ten diepste. Dat hebben we allemaal nodig. Als we het nog nooit gehoord hebben. O, buig dan toch de knieën, Heere. Open mijn oren. Open mijn hart voor uw woord. Ja, dat woord is wel veroordelend aan de ene kant. De zonde en de schuld worden duidelijk getekend, de verlorenheid. Maar ook rijk vertroostend. Als open mag aan wie Christus is en de rijkdom die in hem is te vinden. Dat er in hem een volheid van genade en ontferming is. De Heere slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog. Die nederig knielen. Het kan nog, geliefde gemeente, als we nou eerlijk moeten zeggen, dat ons hart nog gesloten is en dat de Bijbel gesloten is. De Heere roept op naar hem te horen, heden zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En op het gebed doet de Heere ook wonderen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Die Emmausgangers, het waren echte leerlingen. Maar ze hadden nog nader onderwijs nodig, al meer onderwijs, dieper onderwijs. En dat geldt toch klein en groot in de genade. Al meer onderwijs nodig. Steeds opnieuw opening van Gods woord nodig. En ook steeds opnieuw dat brandende verlangen om het woord des Heren te mogen horen voor eigen hart en leven. Een vurig verlangen naar het spreken van God in het binnenste. En daar kan de Heer ook rijk vertroosten door deze woorden en ziet. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Ook als de sterfdag zou aanbreken. Ik heb het vorige week nog gezongen. Met een oude vrouw van 92,5. Een deel van haar kinderen was erbij. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Wat gaf dat een troost, een verwachting en een uitzien. En die verwachting is vervuld geworden. En dat geldt al Gods kinderen. Waar de Heere begonnen is, daar houdt hij vast. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En op Gods tijd in heerlijkheid opnemen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw naam ootmoedig en dankend te erkennen. We mochten samen zijn. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk in het verdere van deze uw dag. Geef verlangen om ook vanavond weer op te mogen gaan. Hoe branden mijn genegenen, dat dat toch beleefd mag worden. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 32e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.